Wel, gemeente mag gaan, zoals ik net al even aankondigde in het gebed. De laatste preek die ik tenminste gepland heb, Johannes 3, vers 16. Dat bijzondere vers, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een bijzonder vers waarin we op grootse wijze Gods liefde hebben mogen zien. Wat hij ook heeft laten zien in de grootste zichtbaarheid. Doordat hij de wereld lief heeft. Hij gaf het grootste geschenk in zijn zoon. Het was de grootste daad die God deed, was het geven van zijn zoon. Waarin de grootste uitnodiging zit dat een ieder die komt en gelooft als eenvoudige verwachting van God, de eenvoudige eis van God, mag, kan ik beter zeggen. Ja? Dat een ieder die in hem gelooft, en dat in hem, daarin ligt de grootste aantrekkingskracht. Het is Christus die aantrekkelijk is. En vandaag willen we dan stilstaan bij het niet verloren gaan, maar eeuwig leven heeft. Maar ik wil u eigenlijk zo in de inleiding dus even meenemen dat het een groot voorrecht is dat wij nog bestaan. En dat het allemaal voortvloeit uit Gods liefde. We spreken heel vaak over Gods genade en dat is begrijpelijk en dat is ook voor een groot gedeelte correct. Maar het was Gods liefde voor de hele mensheid dat hij een verlossingsplan had en in werking stelde. En als er geen verlossingsplan was, dan was er geen goedheid naar de mens toe om te geven. Als God zijn liefde niet getoond had in het verlossingsplan, had hij zijn liefde niet getoond in de algemene dingen die wij in het dagelijks leven van hem mogen ontvangen. Dan konden we feitelijk niets goeds van hem ontvangen. Het is die liefde voor heel de mensheid en Gods verlossende houding naar de hele mensheid, waardoor feitelijk ook alle, en dat noemen wij algemene genade, maar Gods rijke genade, breder dan de verlossing, Gods liefde voor alle mensen, in de breedste zin van het woord, vloeit daaruit voort. Direct of indirect is alles verbonden wat wij krijgen van God aan zijn liefde. De koffie die u op dit moment drinkt, het glas melk waar u vanochtend leeg heeft mogen drinken. Het ontbijt, de kleding, de warme douche. Het is de liefde van God wat een bron is en wat onze enige hoop is. Het is Gods liefde wat feitelijk onze reddingsboot is in deze wereld. Het is de ark waarin wij schuilen. Het is de klif waar wij beschermd worden van Gods toorn. En in zekere zin, en misschien is dit wel een interessant punt, in zekere zin is Gods liefde grenzeloos. Maar dan in de zin, niet zozeer gericht op wat daardoor bereikt wordt, maar hoe het zichtbaar werd in zijn zoon. Als je kijkt naar het geschenk wat God gaf, zijn zoon, dan is Gods liefde grenzeloos. Christus is oneindig in heerlijkheid, glorieus in majesteit, ondoorgrondelijk en onnaspeurbaar in rijkdom. Hij is onvolprezen, onze Heere Jezus. Een oneindig goed en volmaakte liefde, dat is Jezus Christus. Als we dat zo opzommen, en ik zei dat zo straks al, is Jezus de grootste aantrekkingskracht. Hij is de volmaakte perfectie. Dat trekt aan. Er is in Christus tegenovergesteld niets onaantrekkelijks. Er is niks onaantrekkelijks te vinden in hem. Er is niks onaangenaams, er is niks onplezierigs. Het tegengestelde is waar. Er is niets aantrekkelijkers in heel het universum te vinden dan Jezus Christus. Er is de meest aantrekkelijke persoon ooit, het meest aantrekkelijke wezen, en dat bedoel ik in de ruimste zin van het woord, zowel in zijn godheid als zijn mensheid, de volmaakte, unieke, waarachtig God, waarachtig zoon, persoon. Er is niets buiten hem wat zo aantrekkelijk is. Hij trok ook alle mensen naar zichzelf toe. Alle mensen hoorden hem graag. Hij was er voor iedereen. Hij trok mensen aan van alle lagen van de bevolking. Hij is de meest waardige, de Heer Jezus Christus, maar hij is ook de meest aantrekkelijke. Hij is de meest aantrekkelijke. En dat de mensen niet komen, de aantrekking negeren en ervan wegvluchten, ligt niet aan Jezus. Dat begrijpt u ook. Is volledig te wijten aan de zonde van de man, van de mens. Er is niets aan de onvolmaaktheid van Christus. Weten we dat nog? Johannes hoofdstuk 1, vers 11. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zie dat Gods liefde verworpen wordt in Christus, of Gods liefde in Christus verworpen wordt, is totaal afhankelijk van de mens. En dat geeft ook aan dat de mens totaal verloren is. Volledig verloren. Want God vraagt de meest eenvoudige opdracht, en dat is geloof. Het overplaatsen van vertrouwen. Het uit handen geven van we kunnen het zelf wel. Het overgeven van ik moet dit zelf doen. Naar het enige die het kan is Christus. Christus heeft het voor mij gedaan. Ik moet op hem vertrouwen. En als we goed nadenken, had God daar Johannes 3 vers 16 kunnen stoppen? Johannes 3 vers 16 had heel kort kunnen zijn. En ik zal citeren wat ik daarmee bedoel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het meest aantrekkelijke, het allermooiste, het beste. Opdat in ieder in hem gelooft. Die opdracht was voldoende. Christus is het meest aantrekkelijke. God had niet uit hoeven leggen waarom. Of wat voor voordeel dat er nodig was. Of waarom dat nodig was. Christus is waard en waarachtig om ons vertrouwen te krijgen. Want dat is ons als schepsel gegeven om in afhankelijkheid van God te leven. En zo had God gewoon kunnen zeggen, Christus is het meest aantrekkelijke, vertrouw op hem, punt. Maar God beantwoordt de waarom-vraag. Zoals een klein kind door een fase gaat van waarom dan papa, waarom dan mama. Zo komt God naar ons toe en hij anticipeert eigenlijk op de waarom-vraag die in onze harten leeft. Waarom moeten wij geloven in Jezus Christus? Waarom? En God die geeft beloften. Opdat een ieder die in hem zijn vertrouwen plaatst en in hem alleen, die zal niet verloren gaan, die zal eeuwig leven ontvangen. Zie, het is Gods goedheid. Het is puur Gods goedheid. Dat God meer uitlegt in Johannes 3 vers 16 dan we tot nu toe ontvangen hebben. Wat ik al zei, God had gewoon kunnen zeggen, vertrouw op mijn zoon, punt. En als wij dan gevraagd hadden waarom, dan was het antwoord heel eenvoudig had het kunnen zijn. Omdat ik dat vraag als vader. En dan hadden wij dat moeten doen. Dan hadden wij daaraan aan die eisen moeten voldoen. Omdat Christus ook het meest aantrekkelijk is. Er is geen beter persoon, geen mooier persoon, geen aantrekkelijker persoon in de hele universum, in het hele universum te vinden dan Christus, dan Jezus Christus. Maar God, in zijn goedheid, geeft twee bijzondere beloften. Een negatieve, dat de persoon niet verloren gaat, en een positieve, dat hij eeuwig leven ontvangt. Twee bijzondere beloften. Maar laat ik beginnen om deze twee beloften eigenlijk te laten zien in twee verschillende tijden. Het klinkt een beetje vreemd, maar om Johannes 3 vers 16 deze laatste twee facetten wat tot zijn recht te laten komen, wil ik u eigenlijk meenemen naar een tijdsindeling die we terugvinden in de Bijbel. En ik denk dat het u helpt. Ik denk dat het heel praktisch is. Ik wil het niet moeilijker maken. Ik heb hier al eens een klein beetje een tipje van de sluier opgelicht doorheen de prekenserie van Johannes 3 vers 16. Maar de Bijbel geeft een indeling en ik denk dat het u kan helpen. Ik denk dat het handig is voor u. Ja, de Bijbel geeft van zichzelf aan dat er een tweedeling is. En dat bedoel ik niet zozeer, misschien dat u eraan denkt, het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is een logische indeling. Dat is niet wat ik bedoel. Je zou kunnen zeggen de eerste komst van Jezus of de aankondiging en zijn komst. Ja, nou dat komt een beetje overeen met het Oude en het Nieuwe Testament of voor Christus na Christus. Hè? Zoals onze jaartelling. Maar de Bijbel geeft naast deze indeling, die best correct is, die we net noemen, geeft die een andere indeling. En het is eigenlijk best handig om die te begrijpen. Zeker met het oog op de twee beloftes die God geeft, Johannes 3 vers 16, helemaal aan het eind. En die twee tijden waar de Bijbel over spreekt is deze tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. En u mag eens bijvoorbeeld gaan naar die Efeze hoofdstuk 1 vers 21. Efeze hoofdstuk 1 vers 21. Want Jezus is gekomen in dit hoofdstuk om zijn heerschappij in ontvangst te nemen. Maar die heerschappij krijgt hij niet zozeer alleen maar in de toekomende eeuw, maar ook in deze eeuw. En dat wordt als het ware zo omschreven. En ik denk dat de HSV wat inconsequent is in de vertaling van een bepaald woord. En dat wil ik u ook laten zien. Want bij de HSV staat er in Efeze 1 vers 21 het volgende. Dat Jezus Christus niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Zie? En het woordje hier is wat hier vertaald wordt. Oh, ik zal de NBG even lezen. De NBG zegt dit. Dat de Heer Jezus niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Hoort u het verschil? De HSV vertaalt het woordje aion, met Grieks is dat, als wereld. De NBG vertaalt het als eeuw. Of in het Engels is het age. Dat is eigenlijk wel jammer, want hiermee verbergt eigenlijk de HSV een beetje de intentie van het woord. Als wij denken aan een wereld, dan denken we aan een fysieke locatie of aan een wereldsysteem. Zoals Johannes erover spreekt. Maar dan gebruikt hij het woord kosmos. Hier is het woord aion. En aion is eigenlijk een periode, een eeuw. En dat bedoelt niet die 100 jaar zoals wij dat hebben, als een eeuw. Maar meer een periode, een age. Een ondefinieerbaar tijdseenheid. Zo mag je het eigenlijk zien. En wat hier gezegd wordt in Efeze 1 vers 21. Dat Jezus Christus niet alleen in deze eeuw. Het staat er niet, maar dat is wat Paulus bedoelt. Dat hij niet alleen in deze eeuw de heerschappij voert, maar ook in de toekomende eeuw. En dit was eigenlijk de Hebreeuwse gedachte ook constant. Van de Joden, er was een tijd, een huidige tijd en een toekomstige tijd. Paulus spreekt daar bijvoorbeeld ook over in 1 Korinthe 2 vers 6. En ik wil dat een beetje uitbouwen vandaag, zodat hij hier wat een beter begrip voor krijgt. Dus ik ga zo wat door wat facetten heen om die tweedeling wat in te kleuren. En dit zegt Paulus daar in 1 Korinthe 2, 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw. Zie, Paulus zegt, wat ik hier verkondig, dat is niet van deze eeuw. Dat komt niet hier vandaan. Nog van de beheersers van deze eeuw. Wiens macht teniet gaat of verloren gaat. En dit is een mooie tweedeling wat Paulus hier ook weer aangeeft. Hij spreekt de wijsheid niet van deze eeuw. En hij focust een beetje in op deze eeuw. Dus de huidige periode, de huidige tijd. En de huidige tijd staat eigenlijk zo dat de heerser van deze eeuw, als je dat laatste stuk bekijkt, ja, de beheerser van deze eeuw, wiens macht verloren gaat of teniet gaat, zal stoppen. En eigenlijk is het zo mooi dat Paulus zegt daar, in deze eeuw is de machthebber, die hier in deze eeuw machthebber is, of machthebbers zelfs, die zijn al in het proces van het stoppen. Die zijn al in het proces van dat hun macht teniet gaat. Je zou het zo kunnen zeggen, het rempedaal is al ingetrapt, het voertuig is al snelheid aan het verminderen. En het zal eens compleet tot een halt komen. Zie, de God van deze wereld is dodelijk verwond geraakt en wordt langzaam maar zeker permanent uitgeschakeld. Dat is een beetje de woordkeus hier die Paulus gebruikt. Dat is een belangrijk principe wat je ziet, is dat er iets dus afneemt. Ja? Een andere plaats waar we het vinden is Romeinen 8 vers 18. Dat is een vers die wij wel regelmatig aan elkaar sturen of citeren of elkaar mee bemoedigen. Paulus die schrijft daar, want ik ben ervan overtuigd, Romeinen 8 vers 18, dat het lijden van de tegenwoordige tijd, ja, niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden in de toekomende tijd. Zie, hij maakt ook zo die mooie splitsing daartussen. Heel de schepping is in barensnood. En het ziet uit naar, als je dat verder leest in het hoofdstuk, dan ziet het er ook naar uit dat de schepping bevrijd wordt in de toekomstige tijd. In de toekomende eeuw. Zie, dat is eigenlijk wat je ziet vanuit het Oude Testament, was daar constant die verwachting van een periode die compleet anders zou zijn dan de huidige. Waarin alles hersteld zou worden. Waarin je zou kunnen zeggen, het volmaakte kwam. Als we het zo kunnen zeggen. De toekomstige, de toekomende eeuw was voor hun, een oud-testamentisch geloven, was dat een grote verwachting van enorme, kolossale veranderingen. Eigenlijk ligt dat ook een beetje aan de basis van de vraag toen de discipelen naar de hemel, toen de discipelen nog bij de Heer Jezus stonden, vlak voor zijn hemelvaart. Handelingen hoofdstuk 1 vers 6. En dan vragen ze, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Eigenlijk stellen ze deze vraag. Is dit het moment dat de toekomende tijd ingaat? Is nu het moment dat het nieuwe gaat komen? En het is een ontzettend goede vraag, een logische vraag. Krijgen wij de volheid van de belofte nu? En het bijzondere is, Jezus geeft daarop geen antwoord. Niet in de zin van ja of nee. Het is niet aan u om te weten, de tijd en de periode. En het moment dat het gaat gebeuren. Want het was nog niet het moment. Want er zijn nog altijd dingen die nog moeten overwonnen worden. Die moeten eindigen. En een van de dingen bijvoorbeeld is als Paulus spreekt in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 26. Dan spreekt Paulus over de laatste vijand is de dood. Zie, feitelijk kunnen we zeggen van de dood is de laatste vijand in deze eeuw. In deze periode. Dat is de laatste vijand. Iedereen die hier leeft in deze eeuw zal dat tegemoet zien. Dat is ook de laatste vijand. En dan zegt hij neer, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En hier ook, de dood zijn kracht is aan het afnemen. Dat is al wat Paulus hier schrijft. De doodsteek heeft het al ontvangen. De genadeslag heeft de doodsteek al gekregen. Het klinkt een beetje vreemd. Maar de dood heeft de doodsteek gekregen. De dood is kracht aan het verliezen. En waar lag dat keerpunt? In hetzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Zie? Het is de dood en opstanding, of het lijden, sterven en de dood en opstanding van de Heer Jezus, wat het centrale punt is. Een aantal weken geleden hebben we erover gesproken, weet u dat nog? Dat ik ook zo poogd heb met heb laten zien dat het centrale punt van Jezus hier op aarde was zijn lijden en sterven aan het kruis en zijn opstanding. En dat is eigenlijk wat hier ook weer geschreven wordt. Maar Christus is opgewekt uit de doden. Het eersteling geworden van hen die ontslapen is. De dodenopstanding van Christus waren feitelijk een compleet keerpunt. Dat was eigenlijk een nieuwe bladzijde. Nu, laat ik deze twee dingen eens samenvoegen. En misschien is dat wel goed om te doen. En je zou het zo kunnen zien. We leven in de huidige eeuw. En we hebben een verwachting van de toekomstige eeuw. Dit is de tweedeling die we vinden in de Bijbel. Zie, uw en mijn gebed als we met onze vader bidden. Dat is nog steeds ons gebed van uw koninkrijk komen. Dat ligt in de toekomstige eeuw en we bidden dat dat gaat komen. Er is beloofd, dus we kunnen bidden nou aan de hand van Gods wil. Dat Gods koninkrijk gaat komen. Maar de toekomstige eeuw ligt in de toekomst. Maar door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus is er wat verworven. En gaat u eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11. Want ik heb net gezegd dat de dood en opstanding van de Heer Jezus centraal is. Nou, wat is daar nu gebeurd? Wat is er nu gebeurd met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus? En dit is eigenlijk het antwoord dat Paulus geeft. En hij geeft het in 1 Korinthe hoofdstuk 10 in een opsomming van oud-testamentische facetten, oud-testamentische voorbeelden en voorvallen, die ons tot waarschuwing zijn, tot vermaning, tot aansporing in ons geloof. En dan zegt hij dit, in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11. Al deze dingen zijn hun, dat zijn de Israëlieten, want hij ging terug naar het Oude Testament om voorbeelden aan te halen. Al deze dingen zijn hun, de Israëlieten, overkomen als voorbeelden voor ons. En zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En wat Paulus hier eigenlijk laat zien is dat de toekomende tijd waar we op wachten, zijn intrede gedaan heeft op een bepaalde manier. De toekomst en toekomstige dingen zijn naar het heden getransporteerd. De tweedeling blijft. Het is de huidige tijd en het is de toekomende tijd. Maar door de dood en de opstanding van de Heer zijn er bepaalde facetten van de toekomst naar het heden getransporteerd. Feitelijk, er is een invasie geweest van bepaalde facetten van de toekomst naar het heden. En dan bedoel ik het hedendaagse tijd, deze periode. En die hebben terrein ingenomen in de huidige eeuw. Een invasie, die hebben terrein ingenomen, die zijn hier blijvend, die zijn permanent, die zijn in vijandelijk gebied, maar ze zijn de garantie, want de overwinning is gegeven door Jezus Christus, door zijn lijden, dood, sterven, dood en opstanding. Daarmee is de overwinning gegarandeerd. En die feiten en gebeurtenissen en facetten, die zijn feitelijk in vijandelijk terrein gekomen. In een gebied waar ze niet thuis horen. In de huidige eeuw, terwijl ze in de toekomstige eeuw horen. En dat laat ook zien in dit vers ook, dat de macht, nee niet in dit vers, maar waar we eerder gezeten hebben, dat de macht van de heerser van deze eeuw aan het afbrokkelen is. En de laatste dood, in 1 Korinthe was dat, dat de laatste vijand, de dood, dodelijk verwond is en bezig is met zijn laatste stuiptrekkingen. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En zegt Paulus dan in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11, over wie het eind van de tijden is gekomen. En dat maakt de periode waar wij in zitten zo uniek. Ook een beetje vreemd. Bijzonder. En we omschrijven dit vaak als reeds en nog niet. Wij zitten in een periode waar reeds dingen zijn gegeven, maar het is nog niet de toekomende eeuw. We hebben reeds dingen uit de toekomstige eeuw in ontvangst mogen nemen, maar nog niet alles. En in zekere zin was het voor de Oud-Testamentisch gelovigen redelijk helder. Voor hun was nagenoeg alles toekomst. Zij keken alleen maar vooruit, daar moet het allemaal vandaan komen. Wij, over wie het einde van de eeuwen gekomen is, hebben een schat aan een rij toekomstige beloften die we nu al in ontvangst nemen. Bijvoorbeeld, en laat ik het eens praktisch maken, dat u een beetje kan volgen wat nu bijvoorbeeld uit de toekomst hierheen gehaald is. De opstanding van de Heer Jezus Christus. De opstanding van alle gelovigen en alle ongelovigen ligt in de toekomst. Maar Jezus' opstanding ligt in de toekomstige eeuw, als ik het zo mag zeggen. Jezus' opstanding was hier. Zijn opstanding uit de doden, hij was de eersteling. Anders dan Lazarus, anders dan het dochtertje van Jairus en anderen die uit de doden opstonden. Want die waren allemaal nog weer gestorven, wachtende op de werkelijke opstanding ten leven. En dit is eigenlijk ook wat Johan de Heer zingt. We kennen dat lied wel, waar we die tweedeling zo mooi in terugvinden. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen, vloeien naar elk die gelooft. Stromen van regen komen als plasregens weer. Nu vallen druppelen reeds neder. Zend ons uw stromen, o Heer. En eigenlijk is dat een stuk wat Johan de Heer ook zegt, van de druppelen vallen nu al. We hebben nu al zegen die eigenlijk in de toekomst hoorden. Maar zend ons die toekomstige stromen, Heer. Breng uw koninkrijk. Breng de volheid. Daar wachten we op. En het is als het ware, en misschien is het wel een heel mooi voorbeeld. We hebben zonnige dagen. En het is eigenlijk al zo dat wij, als je vroeg opstaat, Dan zie je dat het al licht is, terwijl de zon nog onder is. Zie, dat is een beetje waar wij leven. Je zou kunnen zeggen, de toekomst begint al te gloren. Het licht van de toekomstige eeuw komt al naar ons toe. Terwijl het nog niet boven de horizon is uitgekomen. Als de zon boven de horizon uitkomt, dan hebben we het volle licht. Dan zitten we in een nieuwe, in de toekomstige eeuw als het ware. Maar er is zoveel licht al, voordat de zon opkomt. Dat is waar wij in zitten. Reeds. We hebben reeds het licht, maar de zon is nog niet op. En dat is een beetje de tijd waarin we nu zitten. En dat vinden we bijvoorbeeld heel praktisch, ook in het huwelijk. Ja, we hebben een D-levering gekregen. Maar het huwelijk is iets wat hoort bij deze eeuw. Dat is heel praktisch. De kinderen van deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Lucas 20:34. En kleine aanvulling ook hier, zegt de HSV, vertaalt het woord aion, eeuw, als wereld. Dus vandaar dat het ook niet opvalt als u de HSV voor u heeft liggen. En u leest daar, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. U leest daar niet die tweedelingen in die eigenlijk het woord eeuw wel aangeeft. Maar het staat dus in deze eeuw. Jezus was duidelijk, in de toekomstige eeuw. Wordt niet in huwelijk gegeven en niet in huwelijk genomen. Er is geen huwelijk in de toekomstige eeuw. We zullen zijn als engelen, zegt hij. Ja. Ik noemde dat net al, de opstanding van het leven. Jezus is opgestaan, wij verwachten het nog. Wedergeboorte. Wedergeboorte is hier in deze eeuw om in de toekomstige eeuw deelgenoot te zijn. Als je dat zo wat tegenover elkaar zet, dan... Nou, ik zou zelfs nog één aan kunnen halen, mijn oog die valt er zo even op. Zorgen en ongerustheid. Dat horen bij deze eeuw. Als we nog denken aan de grondsoorten. Ja, de derde type grond waar de doorns en de distels over komen. Dat de zorgen van deze wereld, deze eeuw, als het ware over hun komen. Dat is van deze eeuw. Zorgen horen bij deze eeuw. De Heer, daarom hebben we ook de opdracht. Wees niet bezorgd. Als wij in de volgende eeuw zitten, dan is dat niet meer een opdracht. Dan is dat onze natuur. Wij zijn niet meer bezorgd. Wij kunnen niet meer bezorgd zijn. Hier wel. En als we zo spreken over de toekomende eeuw en de huidige eeuw, dan is daar een bepaald spanningsveld tussen. Een bepaald spanningsveld die we ook niet helemaal weg kunnen halen. Waar wij in zitten. Een spanningsveld van... Er zijn dingen die al hier gegeven worden, maar we zijn daar nog niet. Dat maakt dat wij in ons geloofsleven ook vaak die spanning kennen. We zijn een nieuw schepsel, maar het voelt nog niet zo. Het functioneert nog niet zo. We zijn een nieuwe schepping in Christus, maar nog niet alles is gegeven. En er is constant die strijd. Dat is hier deels door te verklaren. Door die toekomstige dingen... Dat die toekomstige zaken uit de toekomstige eeuw die reeds gegeven zijn, maar niet alles. Dat maakt dat we wel eens een beetje een bepaalde spanning leven. En soms dan eigenen we ons te weinig toe van de komende eeuw. Ja? Dat we te weinig van de toekomstige eeuw toe-eigenen. Wat wel gegeven is, maar wat niet toe-eigenen. Of soms eigenen we ons te veel toe. Ja? Dat we dingen uit de toekomstige eeuw hierheen halen en hier toe-eigenen, terwijl die niet hierbij horen. En in dat opzicht moest ik denken aan een huwelijk. Ja? Het is heel eenvoudig. Je bent niet getrouwd of je bent wel getrouwd. Maar er is een bepaalde, je zou kunnen zeggen, fase, een overbruggingsfase. Een aanloop naar een huwelijk. Waar bepaalde facetten van het huwelijk al je zou kunnen zeggen, naar voren gehaald worden om vast een voorbereiding te treffen. En die zijn rechtmatig. Ja? Je kan een gezamenlijke bankrekening afsluiten. Of je kan eens nadenken over hoe je eventueel samen, als je geen huis hebt of nog geen inrichting, om samen wat spulletjes te gaan aanschaffen. Zie je, je zou kunnen zeggen dat zijn voorbereidingen van, ja, we zijn nog niet getrouwd, maar het is voor als. Dat is feitelijk toekomstige dingen naar het heden halen. Maar er zijn ook expliciet zaken die je niet naar voren kunnen halen. Heel eenvoudig. Je kan niet zeggen van, ik ben al getrouwd, als je nog niet getrouwd bent. Of je kan zeggen van, de vrouw kan niet de naam van de man al gebruiken. Nee, dat gaat niet. Dat gaat alleen pas na de trouw. En ja, natuurlijk zijn er andere zaken die specifiek bij het huwelijk horen. Maar het geeft een beetje, denk ik ook weer, in de illustratie dat daar een bepaald spanningsveld tussen zit. En een bepaalde overloop in zit. En een bepaalde, ja, niet altijd heel... helder is. En zo is het eigenlijk ook in de reeds en nog niet. Van, we kijken naar de toekomstige eeuw. Er zijn ons dingen gegeven, maar dat brengt ook een beetje wel eens wat een onbalans. En onbalans, als we te weinig toe-eigenen, te weinig begrijpen van wat ons gegeven is van de toekomstige geschenken in deze eeuw, dan neigen wij eerder naar oud-testamentisch gelovigen. Die kunnen zeggen van, oh Heer, neem de geest niet van, van ons weg. In het Oude Testament kon dat. Daar werd mensen bekrachtigd voor een speciale taak, voor een rol, een positie, om Gods koninkrijk doorheen Israël gestalte te geven. Maar het Nieuwe Testament is dat een belofte voor elke gelovige. U bent verzegeld met de Heilige Geest als een onderpand. Efeze hoofdstuk 1 vers 13. Ja, u bent verzegeld als een arabon, als een ring als het ware, dat de volheid van de verlossing ook zal komen. Zie? Of als je te weinig toe-eigent, dan lijk je meer op een Israëliet in het oude verbond dan een kind van Jezus in het nieuwe verbond. Ja, als je door het Oude Testament leest en alleen maar daar zit te dineren en niet begrijpt dat er een periode is na de opstanding, of de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus, waar het reeds gegeven facet van de toekomstige zaken gegeven is. Als je alleen maar in het Oude Testament blijft zitten en daar leest en je vereenzelvigt met Israël en ziet hoe God het volk behandelt, dan kun je jezelf als tekort doen. Met alle gevolgen van dien. Maar je kan ook te veel van de toekomst die erheen slepen. Je kan ook te veel zaken vanuit de toekomst die daar beloofd zijn, als gezonde, als gezondheid en welzijn. Ik laat wilde er nog even buiten, maar laten we gezondheid en welzijn eens nemen. Ziet, er zijn geloofsgenoten in de Heer Jezus Christus, heel duidelijk, die dus feitelijk die zaken naar, van de toekomst naar het heden halen. Your best life now. Ik hoop niet dat u dat boek gelezen heeft, maar het is een boek. Als iemand zegt, your best life now, ik hoop het ook niet. Ik begrijp wel dat er een goede manier is om hier te leven, maar dat is alleen uit genade door de Heer Jezus Christus. Dus je ziet dat je ook te veel erheen kan halen. In de Bijbel is er ook een voorbeeld van, in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 18. En dit spreekt over Hymenaeus en Philetus. Waar Paulus spreekt over naar Timotheus, zegt van, Hymenaeus en Philetus, die zijn van de waarheid afgeweken. Wat hebben ze namelijk gedaan? Die beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. Ziet hij? En Paulus gaat er verder zo van, en breken het geloof van sommigen af. Hij zegt gewoon van, ze zijn van de waarheid afgeweken. Maar als we gaan begrijpen dat ze feitelijk toekomstige dingen, de opstanding uit de doden, in de toekomstige eeuw, die in de toekomstige eeuw ligt, als ze die naar het heden hebben gehaald, is dat een kolossaal verschil. Want als dat zo is, voor gelovigen, dan zouden wij onsterfelijk moeten zijn. Dan zouden we geen ziekte meer moeten hebben. Dan zouden we niet meer kunnen sterven. Dan zouden we volmaakt zijn. Maar zo voelt het niet. En zo is de realiteit in mijn en uw leven niet. En vandaar dat Paulus ook zegt, die zijn van de waarheid afgeweken. En die breken het geloof af. Dus er zijn serieuze gevolgen dat te veel van de toekomst naar het heden wordt gehaald. Daar is een Engels woord voor de liefhebbers. Dit noemen wij een overrealized eschatology. Ja? Er is dus een eschatologie, dat is dus de gedachte van de eindtijd. En die is te ver in vervulling, hebben ze die laten gaan. Ja? Dus ze hebben wat daar ligt hierheen gehaald. En zaken die in de toekomst horen, op een onrechtmatige wijze naar deze eeuw gehaald. En hier valt ook in deze periode, daar valt ook heel duidelijk onder dat wij verlost zijn. Ja, en ieder die de Heer Jezus kent, is verlost. Met Christus zijn wij levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, zegt Efeze 2 vers 5. Ja, we zijn verlost. Dat was het verleden. Dat was in de huidige eeuw. Wat ook bij de huidige eeuw hoort, is dat onze verlossing in wording is. 1 Korinthe 1, 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden. Zie, voor ons die dus in het proces van behouden zitten in deze eeuw. Want we zijn reeds behouden. Maar nog niet volledig. Oftewel, in deze periode is onze behoudenis, onze verlossing ook nog in wording. En vervolgens, en dit vers hebben we vorige week ook gebruikt. Matthäus 10, 22. Gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil, maar wie volhardt tot het eind zal behouden worden. Zie, het is aan het eind zal onze verlossing compleet zijn. In de toekomstige eeuw zal onze verlossing compleet zijn. Een ander voorbeeld hierin is, wij zijn vergeven en we moeten nog vergeven worden. Reeds nog niet. We zijn overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis, de huidige eeuw, en geplaatst in het koninkrijk van zijn liefde. Een deel nu en een deel in de toekomst. Colossenzen 1 vers 13. Wel, dit een beetje als achtergrond. Als een aanloop naar de laatste twee woorden, of de laatste twee facetten die wij terugvinden in Johannes 3 vers 16. En ik hoop dat het u wat helpt om deze twee facetten op waarde te schatten en ook in de context te gaan begrijpen en ook zien in de broek in de context niet alleen van het boek, maar ook van het Nieuwe Testament. Want wat staat daar? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een belofte en een zekerheid. Ik zou het ook twee beloftes kunnen noemen of twee zekerheden, maar ik heb het genoemd een belofte en een zekerheid. De grootste belofte. Het een is negatief, het ander is positief. En de grootste belofte is dat in ieder die in Jezus gelooft niet verloren gaat. Het verloren gaan is een beetje een bijzondere manier van omschrijven. Verloren gaan. Ja, we zeggen het wel eens als kleine kinderen hun ouders kwijt zijn. Die loopt verloren. Ja, je weet niet waar je heen moet, waar je vandaan komt, wat je moet doen, waar je ouders zijn. Je loopt verloren. En op zich is dat een manier om te zien. Maar het verloren hier in de Bijbel betekent ook veel meer ruïneren of vernietigen of doden. Het sterven en zelfs geruïneerd worden of verdelgd worden, vernietigd worden. En dat vinden we bijvoorbeeld in andere versen waar het woord ook gebruikt wordt. Het belangrijkste vers in Lucas, in het Lucas-evangelie, kent u dat? Het allerbelangrijkste vers, en u kijkt al op uw preekschema, want u weet dat het vers is van Lucas, wat in het preekschema staat. Dit is het vers van Lucas. Ja, elk Bijbelboek heeft zo zijn eigen sleutelversen. Dit is het sleutelvers van Lucas. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Ik gebruik de NBG, dat hoort u al. Omdat ik het zo mooi compact vind en helder. Ik hou niet van het woordje zalig maken. Dat is heel persoonlijk. Dat is echt puur persoonlijk. De Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Hetzelfde woord. Het verlorene. Jezus' missie hier op aarde was dat wat verloren was, dat wat in de weg van de vernietiging ging, voortijds daarvan te redden. Ja? De reddingsoperatie van de Heer Jezus was dat de mensen die vernietigd werden, die geruïneerd werden, die verdelgd werden, die gedood werden aan het eind, om die weg te nemen. Voordat het oordeel Gods, want daar zit het aan vast, het verlorene. Het verloren gaan verwijst naar het oordeel van God die de mens de tweede dood geeft en dus de eeuwig verband naar de hel. Ja, en Jezus' missie was om het verlorene te zoeken en te redden. Niet alleen maar te zoeken. Hij hoefde dus niet alleen maar te vinden. Hij wilde dus ook redden. Dat was zijn operatie. Dat was zijn reddingsoperatie. Voordat de mensen vernietigd werden. Jezus verzekert ook in deze tijd heel specifiek iets. Johannes hoofdstuk 10 vers 27 en 28. Mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze. Ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Zie, een gelijkaardige belofte is Johannes 3 vers 16. Maar sterker. Ze gaan in eeuwigheid niet verloren, zegt de Heer Jezus. Ik heb daarvoor betaald. Ze zijn van mij. Ze zijn mijn. Ze behoren tot mijn kudde, mijn schapen. Ik heb daarvoor betaald. Ik heb ze gezocht, gevonden en ik heb ze verlost. Ze waren verloren, maar nu gaan ze in eeuwigheid niet meer verloren zijn. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat mooi, hè? Zo eenvoudig. Iemand die zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelt. Wordt een kind van de Heer. Behoort tot zijn kudde. Wordt hier vernoemd als zijn schaap. Die heeft de belofte dat hij niet meer verloren gaat. Dat hij voorbij het oordeel van God gaat. dat hij daar niet meer hoeft te vrezen. Dat de engel des doods zijn deur voorbij gaat. Dat hij in de boot van de Heer Jezus zit. Dat het oordeel van God over de hele mensheid, dat hij daar niet bij zal zijn. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het is een belofte dat hij niet in het oordeel van de Vader zal komen. Dat de Vader hem niet zal verwerpen. Want dat zit er ook al vast. Het verloren, dat wordt verworpen. Dat wordt door de Vader weggeworpen. En dat is de belofte in deze eeuw. Dat is de belofte die we nu al ontvangen. Kunt u dat voorstellen? Dat God de Vader zou kunnen zeggen van al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heb ik deze wereld dat ik mijn zoon zend. Opdat een ieder in hem gelooft en daar zou stoppen. En dan waren wij met elkaar in gesprek. Zouden we voorbij Gods toorn komen? Zouden we voorbij het oordeel kunnen geraken? Hoe moeten wij verder? Dan zou er een bepaalde angst zijn. Maar de Vader is aan liefde, goedheid, genade, barmhartigheid en compassie. Geeft ons die belofte, die zekerheid van je zal zeker niet verloren gaan. Geen enkele gelovige, dat lazen we net. Mijn schapen horen naar mijn stem, zegt de Heer. Ik ken ze. Ik geef een eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Johannes 6, vers 39. Nog zo'n mooi vers, waar het ook naar voren komt. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat Hij mij gegeven heeft. De bruidschat van de Vader aan de Zoon is een deel van de verloren mensheid. Van alles wat de Vader mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, zegt de Heer Jezus. Oftewel, ieder die tot mij komt, ik zal daar niks van verloren laten gaan, niet één. Maar ik doe hen opstaan op de laatste dag, de toekomstige eeuw. De belofte nu, dat het oordeel aan ons voorbij zal gaan en dat wij de opstanding ten leven ontvangen. Ziet u hoe belangrijk het ook is dat we begrijpen dat wat we reeds hebben ontvangen, en dit hadden de oud-testamentisch gelovigen niet zoals wij. Wij kunnen niet verloren gaan. Wat een goede God hebben wij. Hij vertelt ons al van tevoren de voordelen die wij ontvangen door het geloof heen. Rijkelijk. Dat het toekomstige oordeel, behorende in de toekomstige eeuw, aan elke gelovige voorbij gaat. Aan elke gelovige in de Heer Jezus Christus voorbij gaat. Dat is de zekerheid. Nou, denkt u eens in. Welke religie in deze wereld geeft deze belofte, deze zekerheid? Ik ken er geen. Ik zou zeggen, dit is al heel veel. De Vader zegt, wat er in de toekomst staat te wachten is een oordeel over de mensheid. Maar ik ga je vertellen dat een ieder die in mijn Zoon gelooft, zal niet verloren gaan. Die zal ik niet verwerpen. Die zal niet geruineerd worden. Die zal niet door mij verworpen worden. Dat is al een geruststelling. God zegt al meer, hij zegt ook het tegenovergestelde, hij geeft de grootste zekerheid en dat is eeuwig leven. Eeuwig leven, hij zegt niet alleen wat we niet krijgen en niet ontvangen, straf, toorn en verworpen worden en verloren gaan. Hij zegt ook wat we wel ontvangen. Eeuwig leven, die eeuwig leven heeft. Nu, wie de serie een beetje gevolgd heeft, die heeft al wel gehoord dat het eeuwig leven, dat hebben we in Johannes 3 vers 15 besproken, dat het niet zozeer te maken heeft met de lengte van het leven, eeuwig, dat het maar blijft doorgaan van moment op moment, om het zo maar te zeggen. Nee, het heeft met de kwaliteit van het leven te maken, onvernietigbaar, het is het leven Gods in ons. Maar voordat Johannes erheen gaat, naar het eeuwig leven, staat er één woordje tussen. Opdat wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En het woordje maar is een heel bijzonder woord. Het is namelijk het complete tegenovergestelde. Je hebt een Grieks woord, en dat is dus deze, die aangeeft, dit is het absolute contrast. de sterkste uitdrukking van het contrast aan geven. Het is niet verloren gaan, nee, het is het eeuwig leven ontvangen. Het absolute contrast, maar krachtige overgang van het, om het tegengestelde te accentueren. Hou het oordeel gaat aan je voorbij. Dat is Gods liefde. Maar Gods liefde gaat verder dan dat. Hij belooft u eeuwig leven. Hij belooft u een rijke bepakking om in eeuwigheid de volheid van het leven te ontvangen in deze eeuw. Je zou zelfs kunnen zeggen, het ene is voorbij gegaan en het andere is zeker gekomen. Eeuwig leven is de grootste zekerheid. Het is het toekomstig leven gegarandeerd. Het is leven van de toekomstige eeuw nu reeds verzekerd en gegeven in een bepaalde manier en vorm. Leven van de toekomstige eeuw naar het heden gebracht. Kun je dat voorstellen? Vindt u dat in het Oude Testament dergelijke uitdrukkingen? Nee. Daarom zeg ik ook, wij zitten in zo'n bijzondere en unieke periode. Voor de oud-testamentische geloven was het hoofdzakelijk nog niet. Die leefden in de huidige eeuw. Die kon alleen maar een toekomstige eeuw zien waar alles volmaakt zou zijn en waar alle schatten van hun erfenis lagen opgeslagen. God in zijn liefde brengt de schatten vanuit de toekomstige eeuw naar het heden, naar de huidige eeuw, in de fase waar wij in zitten, in de fase van reeds en nog niet. We hebben zo'n ontzettend groot voorrecht gekregen. Luister maar eens en ga maar eens mee naar het gebed van de Heer Jezus. Johannes hoofdstuk 17, daar wil ik het mee afsluiten. Wij bezitten werkelijk het eeuwig leven, maar nog niet alles wat erbij hoort. En dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijk. Zijn dood en opstanding stonden voor de deur. Dit is het uur. Vers 2. Zoals u hem macht gegeven heeft over al vlees. Jezus had de macht en de heerschappij gekregen over de hele mensheid. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven heeft. Aan alle kinderen die de Vader uitverkoren heeft, aan de Zoon gegeven heeft, geeft de Zoon eeuwig leven. En wat was nu dat eeuwig leven? Jezus zijn bewoording hier. Dit is het eeuwig leven. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Dat zij u kennen, zegt de Heer Jezus. Zie, het eeuwig leven voor ons is dat wij God de Vader kennen door de Heer Jezus Christus. Dat is de hele opzet van Johannes 3 vers 16. Dat wij de liefde van God gaan doorgronden. Dat wij hem gaan leren kennen. Door de Zoon. In de Zoon, door in hem te vertrouwen, leren wij de Vader kennen. Dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen. Dit is geen hoofdkennis, dit is een doorleefde kennis, dit is een volle kennis. Dit is een kennis die we ervaren, beleven, die Gods geest ook in ons bewerkt. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Als wij de Heer Jezus kennen, kennen we de Vader. En dan hebben wij geproefd van het eeuwig leven, die kennis, van het kennen van onze Vader. En voor een deel hebben we dat. Oh ja, we zullen Christus zien voor wie hij is, we zullen de Vader zien en proeven voor wie hij is, als we de volheid van Christus in de toekomstige eeuw gaan zien. Maar hier hebben wij al aan de voeten van de Heer Jezus kunnen zitten, doorheen alle evangelie, maar ook specifiek bij Johannes' evangelie al in het intro en het gesprek met de Heer Jezus, met Nicodemus en hier dan, in Johannes 3 vers 16. Wij kunnen zitten aan de voeten van de Heer Jezus en de woorden uit zijn mond mogen horen. Want al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, die in Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En het eeuwig leven is kennen van God. Kent u God? Kent u de Heer Jezus? Kent u hem? Maak het uw doel. U kunt zoveel dingen willen weten van Gods woord. U kunt in allerlei richtingen studeren en lezen. Maar voor de toekomstige eeuw is het kennen van Christus en het kennen van God. het grootste geschenk dat we zullen kunnen ontvangen in de toekomst. Maar het is hier beschikbaar. Door geloof in de Heer Jezus Christus. En Gods vaderarmen staan wijdgewijd open voor iedereen. Zijn verlossende houding is naar heel de mensheid. Naar heel de mensheid gaat zijn verlangen uit. Ja, hij heeft een specifieke liefde voor de uitverkoren. Maar dat neemt niet weg dat iedereen welkom is. Bent u al gekomen tot Christus? Heeft u hem al leren kennen? Heeft u de Vader leren kennen? Dan heeft u eeuwig leven ontvangen. Dan bent u verzekerd dat u niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Streef daarna. Laat alles achter. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Dat is deels hetzelfde woord. Die zal het verloren laten gaan. Maar wie zijn leven verliest, die zal het ontvangen. Verlies uw leven. Werp uzelf op de Heer Jezus Christus. Vertrouw op hem zoals u op de stoel vertrouwt waar u nu op zit. U zit. Misschien staat u, maar als u zit op een stoel, dan vertrouwt u uw gewicht toe aan die stoel, dat die u kan dragen. Zo is het met ons in ons hart, dat wij op Christus, dat wij als het ware het fundament van ons wezen volledig op Christus zetten en zeggen van hij is het waar ik op kan vertrouwen, want hij is betrouwbaar, hij is de meest aantrekkelijke, hij is de meest aangename en in hem hebben wij eeuwig leven en in hem leren wij de Vader kennen. Heeft u genoten van Johannes 3 vers 16? Ik hoop het. Het was het slot. Ik heb er een lange serie van gemaakt. Omdat ik er zoveel van geleerd heb. Ik heb de Vader beter mogen leren kennen. Ik heb de liefde van de Heer Jezus Christus mogen zien op een wijze zoals ik het nooit eerder gezien en ervaren had. Het is een beleving. Het is geen hoofdkennis. Ik heb momenten gehad dat ik diep bewogen en ontroerd ben geweest. Over de goedheid van God. Over de aantrekkelijkheid van Jezus Christus. Zo aantrekkelijk wil ik ook worden. Om de liefde van God te verspreiden naar alle mensen om me heen. En ik struikel, ik faal, ik hobbel. Ik ben soms zo hoekig. Maar het is Gods liefde die mij polijst. En die u polijst. Die u poleert om zo te worden als hem. Dat wij een verlossende houding hebben naar de hele wereld. Zodat wij in ieder oprecht kunnen uitnodigen. Die zijn leven toevertrouwt aan de Heer Jezus. Gaat niet verloren. En heeft eeuwig leven. Mag dat werkelijkheid worden. Voor een ieder van ons. En mag dat ver verspreid worden. In deze stad mogen we die voor Christus winnen. Vader, ik dank u. Ik dank u zo voor Johannes 3 vers 16. Onuitputtelijk dit vers, Heer. Onuitputtelijk. Als we er 7 preken over gedaan hebben, Heer, dan kan ik alleen nog maar zeggen. Ik heb alleen nog maar de buitenkant, de randen van uw heerlijkheid mogen zien en aanschouwen. En dat is mij al tot verzadiging toe geweest, Heer. Hoeveel te meer zal er in de toekomende eeuw nog voor ons staan te wachten? Heer, ik dank u voor de zekerheid dat wij eeuwig leven hebben. Ik dank u voor de belofte dat een ieder die luistert en die de Heer Jezus lief heeft en hem wil volgen, dat hij ook de belofte heeft om niet in het oordeel te geraken, om niet verloren te gaan. Dank u wel dat u die zekerheden van de toekomst al aan het heden meegeeft aan ons in de reeds-fase. Nog niet alles, Heer, maar voldoende. Dat het ons aan mag sporen om onze ogen gericht te houden op de Heer Jezus. Ook in deze tijd waarin we elkaar niet fysiek en niet eens lichamelijk kunnen aansporen en bemoedigen, Heer. Door een schouderklop of een kus of een knuffel of een bemoediging, Heer, van gewoon een arm om iemand heen te slaan. Heer, dank u dat u doorheen uw woord ons zo verzorgt en met compassie draagt. U bent een waarachtig God, Heer. Dank u voor uw liefde. Dank u dat we dat zo ook in alle facetten in de grootheid mochten neerzetten, Heer. Mogen dan ook zo weer uitzien wat u verder voor ons heeft op deze dag. Uit genade. In Jezus' naam. Amen.